Gemeente, u en ook de jongeren, de kinderen, hartelijk welkom in deze dienst. En ook de gasten die in ons midden zijn en zij die via de kerktelefoon met ons meeluisteren of via andere media, hartelijk welkom. Ook vanmiddag gaat in deze dienst voor dominee A. van der Zwan. De schriftlezing is vanmiddag Psalm 72, vers 1 tot en met 20. De collecten zijn bestemd in de dienst, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name diaconaat, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 22, versen 1 en 6. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Thank you.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, staat ook in deze dienst onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de laatste psalm, psalm 150, het eerste vers: looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, vers 1. Gemeente, vanmiddag openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen. Wij lezen samen Psalm 72. En na het lezen van Psalm 72 zingen we uit Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6. Na de schriftlezing, en daarna doen we ook in deze dienst, in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van het apostolicum. Maar eerst lezen we samen Psalm 72. Voor Salomo. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken. Zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen. De koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en arme sparen, en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem van het goud van Sheba geven. Men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven, zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de Heere God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. En geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaïe. Wanneer wij belijdenis doen van ons geloof, spreken een ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, met Gods hulp mag ik vanmiddag u Gods woord bedienen, zoals u dat kunt vinden in Psalm 72, de laatste drie versen. Vers 18, 19 en 20 uit Psalm 72. Gelooft zij de Heere God, de God van Israël, Hij doet wonderen, Hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Wij verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige, barmhartige en genadige Heere, het is door uw goedheid en trouwe zorg dat we elkaar ook in de namiddag van deze zondag weer ontmoeten mogen in de kerk. En geef ons stof om u te prijzen en te loven. Geef ons lust om u de Heere te vrezen, groot te maken en te aanbidden als het allerhoogst en eeuwig goed. Verschillende psalmen die wij vanmiddag zingen spreken van die lofprijzing. We hebben elkaar ook al aangespoord. Looft God, looft zijn naam alom. En we zeiden erbij, voor zijn troon en hier beneden. En Heere, als we denken aan wat zich op dit moment voor uw troon afspeelt, dan behoeven degenen die daar aanwezig zijn in feite niet aangespoord te worden. Immers de heilige engelen, die vanaf de dag van hun schepping uw troon omringen, ze doen niets anders dan u groot maken. Onafgebroken zingen ze u het driemaal heilig toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de mensen die zich in de loop van de tijd bij die engelen gevoegd hebben, ze mogen daar ook ten volle doen wat de lust van hun hart werd vanaf het moment dat u met uw genade in hun leven kwam. Hier was het nog gebrekkig, maar daar voor uw troon. Ze mogen u alle lof en eer en roem toebrengen die u zo eeuwig waard bent. Ook vanwege en vooral vanwege die genade die u bewezen hebt in Jezus Christus. En Heren, nu zijn wij hier op de aarde. En geef ons vanmiddag in deze dienst te mogen zien dat het er nu om gaat in ons leven, dat wij ons leren voorbereiden op de eeuwigheid. Geef ons dat ook als kinderen en als jonge mensen te zien, bij alles wat onze aandacht in dit leven kan trekken of vragen, maar dat we hier ten diepste zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met u. En dat als we straks willen meezingen in dat hemelse koor, dat het dan van het grootste belang is om daar hier op aarde voor te mogen leren oefenen. En daarom laat u ons uw woord nog prediken, opdat we meegenomen worden onder leiding van uw geest in die schare die er de smaak van te pakken heeft gekregen, om u te bedoelen, om u in het middelpunt te stellen. En heren, degenen die daar iets van leerden, kent u ook in Veenendaal. U kent ook hun strijd en de teleurstelling die ze iedere dag weer opdoen als ze zichzelf tegenkomen en als ze weer eens merken dat het zo tekort is. Heren, dat de dienst van vanmiddag een aansporing mag zijn om met nieuwe moed en krachten uw lof te mogen zingen. U kent degenen die er naar hunkeren om u te bedoelen, maar die zoveel vragen en twijfels kennen, vooral als ze op zichzelf zien. Heren, dat wij in deze dienst op u gewezen worden. Want u bent het allerhoogst en eeuwig goed. En u geeft en u gaf ook die koning aan uw volk, wiens werk het geheim is van de zaligheid en ook van de lofprijzing. Onze Heere Jezus Christus. Heren, misschien vonden we het wel een groot contrast toen we eerst Psalm 22 zongen en daarna 150. Maar leer ons ook in ons persoonlijk leven het verband te zien. Omdat hij moest klagen van iedereen, ook van u verlaten te zijn. Daarom kunnen om zijnentwil zondaren God gaan loven. Heere, geef dat uw geest dit onderwijs in ons hart zal toepassen voor het eerst of opnieuw. En laat zo deze eredienst zijn naam waard mogen zijn. Ook als we in het vervolg gaan luisteren, gaan zingen, gaan antwoorden op het woord, dat we u mogen bedoelen. We bidden om uw zegen over heel de gemeente, degene die konden opkomen, degene die met ons meeluisteren, die graag hier hadden willen zijn, maar er waren allerlei omstandigheden die dat verhinderden. We denken ook aan mensen die misschien wel helemaal geen behoefte hadden om nog een keer naar uw woord te luisteren. Heere, geef bekering als er zoveel doodsheid en laksheid en luiheid kan zijn. Heere, hoe moet het toch gaan als we op weg zijn naar de eeuwigheid en als in de hemel uw dienst altijd voortduurt. Geef ons toch een hart, Heere, dat zich daar thuis zou voelen. Geef ons een hart dat zich daarom steeds minder thuis voelt in deze wereld. We bidden voor hen die leiding hebben te geven aan dit volk. Denk aan onze beide ambtsbroeders, dominee Klomp en dominee Van der Zwaag. Geeft u ze alles wat nodig is om met lust en liefde uw woord te verklaren en toe te passen in de prediking, om het op de catechisaties en aan de huizen, aan de harten te leggen. Geef vrucht op hun werk, stel hen tot zegen met hun gezinnen. Denk aan andere ambtsbroeders die we ook ontmoeten vandaag en die als emeritus predikant of anderszins een plek in deze gemeente vonden. We denken ook, heren, aan de kerkenraadsleden met hun verantwoordelijke taak. Ook de broeders die hun roeping hebben ontvangen en het al hebben aangenomen. Andere broeders die dat nog in beraad hebben. Heren, daar kan mee geworsteld worden als we met de apostel leren wie is tot deze dingen bekwaam. Maar dezelfde apostel zegt ook tot bemoediging: Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Heere, geef die overtuiging en zegen alle ambtsbroeders in het werk dat u hen opgedragen hebt. Bidden voor heel het kerkverband waarin wij een plaats hebben, de Theologische Universiteit, allerlei deputaatschappen, allerlei kerkelijk werk wat mag plaatsvinden op allerlei niveaus, in het ambtelijke werk, maar ook daarbuiten, door broeders en zusters die uw liefde gaf tot uw gemeente. Heren, we bidden voor heel uw koninkrijk wereldwijd. Breid uw rijk uit tot aan de uiterste einden van de aarde. En daar waar onder het kruis van de vervolging wordt verzucht en wordt geleden, geeft u volharding in het volgen van een gekruisigde zaligmaker. Wij bidden onder alle volken van deze wereld, ook voor uw bondsvolk Israël. We horen in de tekst van vanmiddag dat u de God van Israël genoemd wilt worden. En van die titel heeft u nooit afstand gedaan, Heren. Wil ook onder dat volk uw kinderen verzamelen. En uw beloften, ook die nog om vervulling wachten, heerlijk waarmaken. Heren, gedenk ook aan ons eigen volk, aan onze samenleving. Zoveel afval en verlating van uw wet, zoveel wat ons zorgen kan baren, geeft u aan hen die ons regeren wijsheid. Gedenk het koningshuis ook bij de komende troonswisseling. Sterk ook met name hen in de politiek die begeren om in de vergaderzalen van ons koninkrijk uw woord tot spreken te brengen. Heren, zo hebben we veel voor u neer te leggen. Ongetwijfeld worden er ook nog in stilte vele andere persoonlijke gebeden tot u opgezonden. Heren, dat komt dan allemaal aan bij uw troon. En het is allemaal ook nog met zonde vermengd en met tekortkomingen. En hoewel we vanmiddag over lofprijzing mogen horen, het schiet ook daarin nog tekort. Heren, dan troost het ons dat hij die eenmaal de man van smarten was, nu als koning en als biddende priester aan uw rechterhand is gezeten. Heere Jezus, neem ons op in uw voorbeden. Wees onze koning en leid ons naar uw toekomst en gebruik daartoe het woord der prediking, ook van dit uur. Help ons in spreken en luisteren. Verras en verbaas ons met uw aanwezigheid. Hoor ons daartoe. Uit vrije gunst. Amen. Geweten, wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 72, 1, 8 en 9. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan Konings Zoon. 1, 8 en 9 uit 72. Gemeente, zingen we straks nogmaals uit Psalm 72, de berijming van de tekstwoorden, vers 10 en 11, wat uitloopt op het Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 uit Psalm 72, straks na de prediking. Gemeente, behoort u ook tot degenen die kunnen genieten van een muziekstuk van de bekende Johann Sebastian Bach? Zeker in deze week en op weg naar Goede Vrijdag zijn er heel wat mensen die naar een uitvoering van de Matthäus gaan. Misschien heeft u nog wel kaartjes in huis. En zelfs mensen die helemaal niet van de kerk zijn en ook helemaal niks zien in het christelijk geloof, kunnen toch genieten van zo'n uitvoering van het lijdensevangelie. Zelfs het kabinet gaat jaarlijks naar zo'n uitvoering toe. Anderen beluisteren van tijd tot tijd een van de cantates van Bach, vaak ook muziekstukken, geïnspireerd door het evangelie. En iemand die zelf helemaal niet christelijk is, heeft wel gezegd, die cantates van Bach, die behoren wat mij betreft tot het hoogste wat in de geschiedenis van de muziek is voortgebracht. En er zijn dus ook nogal wat mensen die omwille van die passiemuziek of die cantates Bach zelf op een voetstuk hebben gezet. Wat een geweldige componist. Weet u wat dan zo opvallend is? Als ik het over die cantates heb, dat nou stuk voor stuk muziekstukken van Bach zijn die, als hij ze geschreven had, ondertekend werden met een afkorting van 3 letters, namelijk S.D.G. Afkorting van een Latijnse spreuk die we allemaal denk ik wel kennen: Soli Deo Gloria. God alleen de eer. En ik dacht, gemeente, wat is dat iets heerlijks als dat de belijdenis mag zijn van iemand die weliswaar door anderen bewierookt wordt, als dat het getuigenis mag zijn van een mens die veel gaven van de Heere ontvangen heeft, maar die, als die dan zijn gaven ook in zijn werkstukken heeft neergelegd, vervolgens met de vinger naar een ander mag wijzen. Hij moet de eer krijgen, niet ik. Wat heerlijk als dat ook de uitkomst is van een mensenleven. Ik heb dat niet zelf kunnen nakijken, maar ik heb dat wel eens ergens gelezen, dat op de grafsteen van Bach in de Thomaskirche in Leipzig, dat daar dezelfde letters staan als onder zijn muziekstukken. S.D.G. En gemeente, wij hebben vanmiddag een psalm voor ons van een man wiens levensboek, en ik mag wel zeggen, wiens levenslied ook op die manier wordt afgesloten. Het is koning David, van wie u aan het eind van de psalm hebt begrepen, hoewel we nog niet aan het eind van het psalmboek zijn, zijn we met psalm 72 wel aan het eind van het levensboek van David gekomen. Hier houden de gebeden van David, de zoon van Isaï, op. En als de koning op zijn sterfbed komt te liggen en zijn troonopvolger heeft aangewezen, Salomo zal de nieuwe koning worden, dan wordt voor die toekomstige koning een psalm geschreven voor Salomo, staat erboven. Maar als we vragen welke woorden helemaal aan het eind de laatste harptonen van David begeleiden, gemeente, dan is het ook S.D.G. Soli Deo Gloria. En laten we daar vanmiddag, luisterend naar die tekstwoorden, er speciaal op letten. Men zegt wel eens van reformatorische kerken dat er te weinig aandacht is voor aanbidding en lofprijzing. Wat daar ook waar van mag zijn, gemeente, maar vanmiddag niet. Vanmiddag letten we daar nou eens even helemaal apart op. En ik hoop dat het aanstekelijk mag werken, de lofprijzing van David. Misschien moet je wel zeggen dat het in ons leven ook beschamend kan werken. Misschien wel allebei. Ik hoop in ieder geval, gemeente, dat het voor ons iets mag zijn van een repetitieuur, van een voorbereiding, misschien ook wel van een voorsmaak voor die uitvoering die voor Gods troon klinkt en waar het allemaal is. S.D.G. Gemeente, we schrijven als thema boven de prediking Soli Deo Gloria, drie gedachten. Dat is een levensdoel, een levensles en dat geeft levenskracht. Soli Deo Gloria, levensdoel, levensles, levenskracht. Gemeente, het is niet helemaal toevallig natuurlijk dat wij aan het eind van deze psalm een lofprijzing tegenkomen. Behalve dat dat past bij het laatste wat David te zeggen heeft, komt dat ook nog door een andere reden. We komen met psalm 72 namelijk toe aan een van de deelbundels in ons psalmboek. En een van de voordelen van de herziene statenvertaling is dat u in uw Bijbel dat tegenwoordig kunt lezen, waar die bundels beginnen en ophouden. Maar het is mooi om te zien dat bij elk van de vijf bundels die ons psalmboek telt, dat daar aan het eind zo'n lofprijzing klinkt. Voor de eerste keer is dat bij psalm 41. Psalm 41, vers 14. Gelooft zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja, amen. U hoort de overeenkomst met onze tekst. Psalm 72 besluit de tweede bundel. Psalm 89 is het laatste lied van bundel nummer 3. Een korte lofprijzing. De Heere zij voor eeuwig geloofd. Amen, ja, amen. Nog iets doorbladerend naar het slot van psalm 106. 106 vers 48. Gelooft zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat heel het volk zeggen amen, halleluja. U merkt dat daar voortdurend dezelfde woorden terugkomen. God is het waard om geloofd te worden, dat wil zeggen om geprezen, om groot gemaakt te worden. En dat is niet alleen maar iets wat die psalmdichter vindt en wat hij dan persoonlijk gaat doen. Nee, hij nodigt daar andere mensen voor uit. Daar moet het volk Israël om te beginnen aan meedoen. Maar dat is nog niet genoeg. Heel de aarde moet daar uiteindelijk aan meedoen. En dat moet niet alleen maar 5 minuten of 2 dagen of een maand gebeuren. Nee, daar moet nou tot in eeuwigheid alles om draaien. En wat een mooie gedachte, gemeente, dat alles daarheen stuwt. Dat elke keer zo'n bundel afsluit met deze aansporing. En u vraagt, hoe loopt het met de vijfde bundel af? Als het psalmboek helemaal uit is, vinden we niet een enkele regel als aansporing om God groot te maken. Maar dan loopt het als het ware in verschillende psalmen op uit. Uiteindelijk, na alles wat er te zeggen viel, ook over klachten en over smeekbedes en schuldbelijdenissen, blijft er niets anders over dan het looft God, looft zijn naam alom. Laat alles wat adem heeft hem prijzen. Alsof de psalmdichters ons willen zeggen, mensen, daar moet nou heel je leven op uitlopen. En zoals het ook in vers 19 wordt gezegd in onze psalm, dat alles wat leeft, alles wat adem heeft, God zal prijzen. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Daar gaat het heen. We hebben dus in David een man voor ons, gemeente, wiens levensboek daar ook inderdaad op uitloopt. Een man die heel veel heeft meegemaakt, die ook heel veel heeft gezongen en heeft gedicht. U kent vele psalmen van David. En het is opvallend natuurlijk dat al die dingen die David in het psalmboek heeft opgeschreven, dat in vers 20 wordt samengevat met het woord gebeden. Dat zijn de psalmen van David. Hier eindigen de psalmen, de gebeden van David. En wat gebeurt er dan als het bidden stopt? Want dat gebeurt op het sterfbed. Hij heeft zijn hele leven gebeden. Hoogten en diepten, lof en klacht. Maar als dat nou stopt, het bidden gaat stoppen, wat dan? Gemeente, dan wordt bidden aanbidden. En wat is nou aanbidden? Je zou kunnen zeggen, gemeente, laat ik daarmee beginnen. Aanbidden is de hoogste vorm van bidden. U heeft vandaag al een aantal keren gebeden. We hebben samen hier in de kerk gebeden. Maar hopelijk waren dat niet de enige gebeden die u gedaan hebt en die jij gedaan hebt. Je hebt ook voor je eten gebeden. Heb je vanmorgen ook om gezegende diensten gebeden? En vanuit het onderwijs dat woensdag geklonken heeft op de biddag, is dat nablijven klinken in je leven? Zijn daar dingen geweest die je meegenomen hebt, ook voor je eigen gebedsleven? Het is geweldig als een mens leert bidden, als die alles wat hij nodig heeft leert vragen aan God die het alleen maar kan geven. De Heer nodigt daar ook toe uit. Stort voor mij uit uw ganse hart. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Maar gemeente, heeft u vandaag ook al aanbeden? Dat je nazegt wat er hier in de psalm wordt gezegd. Gelooft zij de Heere God. En dan staat er een woord dat betekent eigenlijk gezegend. Net als psalm 118, weet u wel, gezegend is die grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Dan spreek je niet een zegen over iemand uit, nee, je gaat iemand prijzen. Heere, wat bent u groot. Wat bent u onuitsprekelijk goed. Mijn woorden schieten tekort, omdat u zo'n majesteit hebt en zo'n heerlijkheid. Niemand is met u te vergelijken. Gelooft zij God met diepst ontzag. Dus aanbidden, gemeente, gaat eigenlijk nog boven bidden uit. Maar laat ik er vervolgens ook bij zeggen, aanbidden gaat ook boven het danken uit. Heeft u vandaag de Heer al gedankt? We hebben samen God in de diensten gedankt voor allerlei goede dingen die Hij geeft. Dat we kerk mogen zijn, dat het woord er is, dat je een plek krijgt om onder een preek te gaan zitten. Dat we van alles krijgen, soms zonder erom te vragen. En men zegt wel eens, we zijn nog slechtere dankers dan dat we bidders zijn. Je ziet dat trouwens ook wel in de Bijbel terug. U kent natuurlijk ook wel dat aangrijpende verhaal uit het evangelie over die 10 melaatsen. 10 man die nog wel leerden bidden om genezing. Maar toen het op danken aankwam, kwam er maar 1 terug. En horen we de Heere Jezus teleurgesteld vragen. En waar zijn nou de 9? Maar heeft u leren danken? Het is geweldig als een mens er oog voor mag krijgen dat God het verdient om bedankt te worden. Dat je voor hem neerknielt en zegt, Heere, wat u allemaal hebt gegeven in mijn leven. Zowel die tijdelijke dingen voor nu, voor hier, voor dit leven. Maar ook als ik van u wat meer mocht krijgen. Als u me voor mijn ziel, voor mijn geestelijk leven wilde zegenen. En dat is allemaal onverdiend. Het is genade. Het is om Jezus wil. Heere, dank u wel. Maar dan heb je het nog over dingen die je van God hebt gekregen. Waarom gaat aanbidden nou boven danken uit? Omdat aanbidden, gemeente, niet gaat over wat ik van God krijg, maar over wie Hij is. En dan ga ik iets zeggen, gemeente, wat ik zelf ook niet altijd beleef, maar ik zeg het toch. Dat is een hele diepe waarheid natuurlijk, maar bent u het daarmee eens dat God het nog verdient om geprezen en om aanbeden te worden, zelfs al kreeg je niets van hem? Ik zeg dat ook niet altijd hoor, maar dat is ten diepste wel waar, al zou je niks van hem krijgen, is die nog aanbiddelijk. En hoeveel gemeenten krijgen we erbij waar we geen recht op hadden? En hij gaf het toch. Gemeente, nog een opmerking over dat aanbidden. Weet u wel dat dat hetgene is waar wij oorspronkelijk voor gemaakt zijn? Ik had het net over die cantates van Bach. En dat daar een paar letters onder stonden, jongens en meisjes. Weet je het nog? SDG. Maar er was een tijd in het leven van ons mensen, toen stonden die drie letters als het ware dwars over het leven van de mens. Je hebt wel eens een keer jongens of meisjes met een t-shirt met een of andere tekst erop. Maar je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, toen Adam en Eva in het paradijs liepen, toen stond dat dwars over hun leven geschreven. SDG. Want alles was goed. Er was harmonie tussen God en mensen en tussen de mensen onderling en tussen de mensen en de andere schepselen en de mensen en de natuur. Alles was helemaal goed, zeer goed. En in elk onderdeel van de schepping kreeg God de eer. Ja, niet alleen als Adam liep te zingen. Ik weet niet hoe u erover gedacht hebt toen u klein was. Soms heb je van de hemelse zaligheid ook van die gedachten als kind, dat je denkt, er wordt altijd een soort zangkooruitvoering gehouden. Gemeente, God loven is niet alleen maar zingen. Maar ook als Adam en Eva hand in hand langs het water in het paradijs liepen, was het ook tot eer van God. Wat ze met elkaar bespraken. Als ze elkaar wezen op het mooie wat God gemaakt had in de natuur. En elk onderdeel van wat daar aan de hand was, het was allemaal, tot in de meest gewone dingen, soli deo gloria. Wat is dat eigenlijk onvoorstelbaar, gemeente, als je nu in de wereld rondkijkt, als je nu in je eigen leven rondkijkt. Want dat zijn we nou kwijtgeraakt. God is zijn lof kwijt, gemeente. De mens kan op allerlei manieren lijden aan de wereld, lijden aan de kerk, lijden aan hoe het allemaal misgaat vandaag de dag. Maar wat moet dat voor onze schepper betekenen, gemeente? Bekijk het eens van die kant. Hij heeft de mens gemaakt als zijn beelddrager. Hij heeft alles wat hij geschapen heeft gemaakt voor zijn eigen eer en verheerlijking, en wij hebben daar nou met z'n allen een streep door gehaald. Er lopen 7 miljard beelddragers van God rond en ze dragen van huis uit zijn beeld niet meer. En ze willen hem ook niet dragen, ze willen God niet eren. De een gaat een afgod dienen en een ander zegt, en er bestaat volgens mij helemaal geen God. En een derde zegt, en het kan me niet schelen ook, want ik doe zelf wat ik wil en het is mijn leven. Gemeente, dat moet wat zijn voor onze schepper. Maar nou eens niet naar al die andere mensen kijken, maar heeft u in uw eigen leven daar ook al last van gekregen? We hadden het vanochtend ook over schuld. Schuldbesef krijgen. Is dat ook niet een van de dingen die de Heilige Geest je gaat leren als die je op school gaat nemen? Als je gaat leren wat genade is. Leren wat je kwijt bent. Leren wat je nou eigenlijk zou moeten doen. Zou behoren te doen. Het zou ook niet eens moeilijk hoeven te zijn. Want God verdient het toch om altijd geprezen te worden. En om daar nou achter te komen. Het hoort wel. En ik doe het niet. Maar mag ik er dan ook dit bij zeggen, gemeente? Soli Deo Gloria, aanbidden van God, dat is dan vervolgens wel datgene waar de Heilige Geest je voor gaat herscheppen als die met je bezig gaat. Want waar gaat het heen met de schepping? Waar gaat het heen met het werk van Gods handen? Heel de aarde moet met zijn heerlijkheid vervuld worden, zegt David. Daar gaat het heen. En dat paradijs waar straks alles opnieuw goed zal zijn, dat wordt geen leeg paradijs. Nee, daar gaat God zelf mensen voor veranderen. Hij zorgt voor hun zaligheid. Maar tegelijkertijd zorgt hij weer voor zijn eigen eer. Zoals iemand het eens een keer schreef. Ik weet niet meer wie dat jaren geleden een keer met een woordspeling schreef. Maar dat is wel waar. Gods geest maakt van lefschoppers lofscheppers. Godlovers. Nou, gemeente, dan geeft onze tekst ons natuurlijk wel wat huiswerk mee vanmiddag. Als David nou zegt hoe dat in zijn eigen leven een plaats gekregen heeft. En dat het daar nou ook heen moet. De hele wereld gaat daar straks helemaal vervuld mee worden met de lof van God. Gemeente, hoe is het dan in ons eigen leven? Heeft u wel eens na een kerkdienst spontaan de behoefte om God te prijzen voor wat u hebt gehoord? Voor wat u hebt gekregen. Heb je dan wel eens een keer spontaan behoefte gehad om te zeggen, Heere, wat bent u toch uiteindelijk aanbiddelijk om uw evangelie? Heb je wel eens uit volle borst zo'n psalm meegezongen na de preek? En dat je dacht, ik wou dat het nog even een half uur kerk was. Nog wat meer van die psalmen zingen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Dat is nodig, gemeente, om daar de smaak van te pakken te krijgen. En ik gebruikte net al even het beeld van een koor. Mijn vrouw zit ook op zo'n koor waar ze van die muziekstukken uitvoeren. Maar stel je voor dat ze zou zeggen, nou ik kom alleen maar op die dagen als er een concert is in een mooie kerk. Repetities slaken over. Ik wil alleen maar bij de uitvoeringen zijn. Gemeente, dat werkt toch niet? Dat werkt in geestelijk opzicht ook niet. Wilt u meedoen aan de grote uitvoering voor Gods troon, dan zult u hier in uw leven moeten leren repeteren. En behalve dat het nodig is om dat te doen, kan ik u zeggen dat het ook goed voor jezelf is om het te gaan doen. Een uitlegger schreef bij deze woorden, die lofprijzing van God, dat is heel eigenaardig. Dat verheft niet alleen maar de naam van de Heere. Het verheft ook het volk van de Heere. En ik weet niet of u daar zelf ervaring mee hebt. Ik hoop dat eigenlijk wel. Je kwam misschien in de kerk en je was ter neergeslagen. En de psalmen werden gezongen. Het orgel ging spelen. Je was misschien aan het begin van de dienst helemaal niet in de stemming om mee te doen. Maar je hoorde de gemeente zingen. Je werd er als het ware in meegenomen. En zeker als dan God geprezen werd. Het verheft God en het verheft het volk van God. Het kan je boven de omstandigheden, boven de aanvechting, boven de moeite van dit leven uittillen. Nou zegt iemand, dominee, dat klinkt allemaal wel geweldig. En als ik er nou nog niks van ken, dan ben ik inmiddels toch wel een beetje nieuwsgierig geworden hoe je daar nou ook iets van leert kennen, van het aanbidden en het grootmaken van God. Bent u er nieuwsgierig naar? Nou, laten we dan eens even kijken hoe dat bij die man gegaan is uit onze tekst. Want dat is nog eens fijn, jongens en meisjes. Van allerlei mensen uit de Bijbel weten we niks of bijna niks. Alleen hun naam. Maar van iemand als David weten we verschrikkelijk veel. We weten praktisch alle details van zijn leven. Vanaf het moment dat hij nog in Efrata's velden met die schapen rondliep. Tot de periode dat hij op de vlucht moest slaan voor Saul. Inmiddels wel tot koning gezalfd, maar hij moest rennen voor zijn leven. Tot de jaren dat hij uiteindelijk koning werd en in Jeruzalem het volk regeerde. We kennen allerlei hoogten en diepten uit dat leven, gemeente. U heeft prachtige verhalen gehoord over David. Wie zou er niet bij geweest willen zijn toen hij met die slinger tegenover Goliath stond? Maar er zijn ook hoofdstukken die je liever over zou willen slaan. Als de naam Bathsheba valt bijvoorbeeld. Een man die ook zijn zonden had. Die soms ook ver van God vandaan leefde. Soms zo lang dat je denkt, kan dat? Kan iemand zo lang verachteren in de genade? Kan iemand zo lang ontrouw zijn en op een dwaalspoor zitten? Het is ook een leven, gemeente, waarin je als geen ander de trouw van God en de goedheid en de genade van de Heere ook openbaar ziet komen. Juist op die momenten als David het verprutst, als hij wegloopt, als hij de zaak in duigen laat vallen, dat God dwars door alles heen dezelfde blijft. En het is God die David ook elke keer weer op zijn plaats gebracht heeft, nietwaar? Hier op zijn sterfbed is hij op zijn plek. Maar er zijn zoveel momenten geweest, al was hij weggezworven en al had hij het weer eens verknoeid. Maar God bracht hem terug. God bracht hem ook weer op de knieën. Ja, op de knieën, dat was eigenlijk het punt waar hij altijd weer terug leerde komen. En ik wijs u nogmaals op het slotvers van onze tekst. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. En ik heb al gezegd, dat is een woord wat ons herinnert aan al die psalmen die hij geschreven heeft. Maar hoort u het nogmaals, wat voor psalmen David ook heeft gedicht. Of het nou lofliederen waren, klaagliederen, schuldbesef wat doorklinkt in bepaalde boetepsalmen. Maar het zijn altijd weer, zegt de psalm, gebeden. Wat is dat voor iemand geweest, die man die op zijn sterfbed komt te liggen en eindigt met het Soli Deo Gloria. Dat is iemand geweest, gemeente, die had geleerd om voor Gods aangezicht te leven. En die door genade ook elke keer weer dat aangezicht van God leerde zoeken. Dat is, zegt Psalm 72, de weg naar de lofprijzing. Ik zou er nog wel iets over kunnen zeggen. En dat zit hem eigenlijk ook in die psalm, als je hem nog eens helemaal overziet. Psalm 72, een psalm voor Salomo. En in zekere zin ook een psalm over Salomo. Maar toch, en u heeft dat ook wel gemerkt toen u net die verzen zong voor de preek. Er zijn bepaalde dingen die kunnen best op Salomo slaan, zeker in het begin van de psalm. Maar hoe verder je komt in psalm 72, hoe meer je het gevoel krijgt, dit kan niet alleen maar slaan op die directe opvolger van David. Er moet wat anders aan de hand zijn. Het is niet alleen een psalm, het is ook een soort profetie van die grote Salomo, van die grote vredevorst Jezus Christus, die in de volheid des tijds zal komen En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij teruggeven, zegt Psalm 72, wat wij bedorven hebben. Wij zijn het paradijs uitgestuurd. Wij hebben die harmonie verbroken in het paradijs. Het was allemaal zo prachtig, zo volmaakt. En daar hebben wij nou een streep doorgehaald. Maar als Jezus komt, als de Messias komt, als Hij zijn werk volbracht zal hebben, wat zal er gebeuren? De bergen zullen vrede dragen. En de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. En wie zijn dat dan, die zij, die hun? Wat voor mensen zijn dat dan, die daarin mogen delen, in dat vrederijk, in dat nieuwe paradijs? Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing toon, behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. En hij zal alle vijandschap verbreken. Hij zal verbrijzelen wie verdrukt. En het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. U zegt, dominee, klinkt geweldig natuurlijk, maar als je nou geleerd hebt, als je nou ontdekt hebt dat je zelf zo'n vijand bent, dat je zelf eigenlijk zo'n koning bent die zegt, ik wil niet dat er een ander koning is over mij. Ik wil op de troon en ik wil eer krijgen. Die koning Jezus Christus, gemeente, is zo machtig, dat hij met zulke mensen ook nog raad weet. Want als zijn geest gaat werken, als die geest dat woord met kracht gaat toepassen aan je hart, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat elk der vorsten zich buigen en vallen voor hem neer. En gemeente, komt u al een beetje onder de indruk van die grootheid van die koning van God die David in deze psalm ziet komen in de verte. Die vredevorst die er aankomt en waarvan vers 17 zegt, zijn naam zal tot in eeuwigheid zijn. Ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig prijzen. Gemeente, als een mens daar zicht op krijgt, wat God gaat doen in Jezus Christus, begrijpt u? Als je zicht krijgt op het evangelie, vrede met God door Jezus Christus, herstel van het paradijs. Wat is daar dan de vrucht van? Gelooft zij de Heere God, de God van Israël. En dat is dan, gemeente, wat ik genoemd heb, de levensles. En ik zei al, David, we weten een hoop van hem, maar dat heeft die man in de loop van zijn leven steeds meer moeten leren. En het is met vallen en opstaan gegaan. Het is door heel veel strijd en door heel veel zondige tekorten heen gegaan. Maar door al die wegen waarin hij tegenviel, heeft David het geleerd. Hier gaat het om. Het gaat om die komende Christus. Het gaat om die verlosser die God gaat zenden. Het gaat om het heil dat hij gaat brengen. En het gaat door hem om de eer van mijn schepper. En nu zingt hij het nog met een gebroken stem. We luisteren naar een man op zijn sterfbed. Maar wat mag hij binnenkort gaan doen, gemeente? Dan mag hij het volmaakt gaan zingen. Mag ik het u weer vragen? Heeft u het in uw leven ook al in beginsel mogen leren? Heeft u ook daarom in uw leven bevindelijk geleerd wat vers 18 bedoelt? Ik bedoel het slot van vers 18. Hij doet wonderen, hij alleen. Daar zijn ze ook aan te herkennen. Mensen die familie zijn geworden van David, die dezelfde lessen hebben geleerd als David, door schade en schande geleerd heeft. Dan zeg je niet, hij en ik hebben wat samen gedaan. God deed wat en ik heb ook mijn best gedaan natuurlijk. God kwam over de brug en toen kwam ik ook over de brug. Nee, hij doet wonderen. Hij alleen. Intussen kent zo iemand die ingewonnen wordt voor de glorie van God wel een groeiend verdriet. En ik weet niet of u zich daar ook in kunt herkennen. Je bent ingewonnen voor het Soli Deo Gloria. Je bent er ingewonnen voor om inderdaad God als het allerhoogste en het eeuwig goed te vrezen, te dienen, te prijzen. En je hebt van die momenten, dan kun je het inderdaad met overtuiging nazeggen. Ik hoop dat u het straks zo gaat zingen, uit volle borst. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het kan zijn dat je de kerk nog niet uit bent. Dat je de zondag nog niet achter de rug hebt. Of er is weer heel wat anders in je hart opgekomen dan Gods lof. Er is heel wat anders uit je mond gekomen dan zijn eer. Weer gezondigd. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, gemeente, als een mens wel eens moedeloos wordt van zichzelf. Ja, die David heeft in zekere zin makkelijk praten. Ja, makkelijk praten. Hij ligt op zijn sterfbed. Ja, maar hij is er bijna. Zoals iemand een keer zei bij een sterfbed van een kind van God. En wat mooi eigenlijk om het zo te zeggen. Terwijl bij een ander misschien gezegd wordt, hij is er bijna geweest. En bij dat kind van God zeiden ze, hij is er bijna. En dan mag David straks over die doodsjordaan, het zal nog wel moeilijk worden, maar aan de overkant, dan mag die eeuwig God gaan prijzen. Zonder vlek, zonder smet, zonder rimpel, zonder zelfbedoeling. Ja, maar terwijl David op het punt staat om over te reizen over de doodsjordaan, heeft hij nog een bemoedigend woord voor tobbers. Lees nog eens even vers 19, gemeente. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. En dan mag je het in de grondtekst inderdaad lezen als een wens. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Je mag het ook zo lezen dat het een profetie wordt. Dat is niet alleen maar wat David ervan hoopt. Laat het een keer zo ver komen dat heel de aarde daarmee vol zal zijn. Maar zo zal het ook een keer zijn. Want de aarde wordt vervuld met zijn heerlijkheid. Hoe heeft Jesaja het gezegd? De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Daar is niemand meer die zegt ik. En jezelf ook niet meer. Daar is niemand meer die zegt, hij bestaat helemaal niet hoor, God. Jezus is helemaal niet opgestaan. Mensen zijn er niet meer. Er zijn geen dictators meer. Er zijn geen psychopaten meer. Er zijn geen egoïsten meer. Geen hypocrieten meer. Alleen maar mensen met SDG. En wie je ook tegenkomt op de nieuwe aarde, hij is er ook een van. Een godlover. En wat voor gesprek je ook voert op de nieuwe aarde, waar het gaat ten diepste over SDG. Iemand zegt, dominee, dat is wel onvoorstelbaar. Als je het nou legt naast de wereld zoals die nu is, onvoorstelbaar dat het een keer zo zal worden, niet te geloven. Zou het daarom zijn, gemeente, dat David er nog wat achteraan zegt in vers 19? Amen, ja, amen. En dat klinkt in de grondtekst net zoals de Heere Jezus, die het ook soms zo krachtig en zo verzekerd kan zeggen. Voorwaar, waar je ook allemaal aan mag twijfelen. Als je op jezelf ziet, als je om je heen ziet, als je in de kerk rondkijkt en in de wereld rondkijkt. Maar hou dit vast. Wat er ook allemaal in twijfel getrokken kan worden en wat er allemaal niet waar blijkt te zijn, maar dit is waar. Heel de wereld vol van zijn heerlijkheid. En er blijft geen plek meer over voor wie daar niet voor ingewonnen wordt. Ik moest denken aan dat verhaal, ik weet niet precies over welke predikant dat ging. Misschien dat er ouderen onder u zijn die dat wel weten. Een man die in de Tweede Wereldoorlog zijn bediening vond, ergens in Nederland. En die een enorme afkeer had van de praktijken en ook van de ideeën van de nazi's. Maar goed, de man was aan handen en voeten gebonden, ook als hij aan het preken was. Er zaten altijd wel mensen in de kerk mee te luisteren wat hij zou zeggen. Hij had zich aangewend om iedere preek die hij in de oorlogstijd hield te eindigen met een bepaalde psalmtekst. Het was niet psalm 72, maar het was het slot van psalm 104. De goddelozen zullen van de aarde verdaan worden en de zondaars zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel, halleluja. En hij had het woord natie niet genoemd, maar iedereen snapte waar hij het over had. Gemeente, daar kan een kind van God halleluja over roepen. En bij de naties hebt u er niet zo moeite mee, maar bedenkt u zich eens even, gemeente, dat dat dan uiteindelijk gezegd zal worden van iedereen, al was het een keurige kerkganger, die niet met zijn hart was ingewonnen voor het soli deo gloria. Al heb je voor de rest zoveel goede dingen. Al heb je onderscheidingen gehad en hebben mensen je geprezen. Maar je bent niet ingewonnen voor de eer van God. Toch ten diepste op jezelf gericht gebleven. Gemeente, er blijft op de nieuwe aarde geen vierkante centimeter grond voor u over om op te staan. Wat is het daarom een zegen, gemeente? Dat vandaag die koning ons nog laat waarschuwen, maar ook laat uitnodigen met de meest liefelijke bewoordingen om ook mee te leren doen in dat koor dat momenteel op aarde aan het oefenen is. En dat hij zelfs mensen van hun troon af kan halen om ze aan de voeten van de koning der koningen te brengen. En dat die koning ook nog eens alles meebrengt. Dat ze niet alleen onderdaan worden, maar ook onderdaan van hem blijven. En gemeente, als hij dat nou allemaal zelf doet. Als het allemaal van het begin tot eind zijn werk is. Zeggen zelf, gemeente, wie moet er dan ook alleen maar de eer krijgen? Amen.
Thank you.
zullen samen danken. Heere, laat dan ook ons danken iets van die aanbidding in zich hebben. U bent het waard om geëerd en gediend en geloofd en geprezen te worden. En Heer, het is in ons leven van nature anders. Zo egoïstisch, zo op onszelf gericht. Maar als uw geest gaat werken, wordt het anders. Dan wint u ons weer in voor uw glorie. U geeft zicht op Christus, die u altijd bedoeld heeft. En die in de weg van het lijden een volk zalig maakt, dat het paradijs weer terug mag ontvangen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En heren, daar komen ze thuis, de moordenaar en David en al die anderen, die het allemaal tot in eeuwigheid belijden. U heeft het gedaan, en het was alleen maar uit genade. Heere, heb dank voor wat u ons samen gaf in het luisteren naar uw woord in beide diensten. Achtervolg het met uw zegen en geef dat de prediking ook mee mag gaan in de week die ons scheidt van de volgende zondag. Gedenk ons als we van hier gaan, sterk onze hand en zegen onze vlijt als we ons dagelijks werk doen. Gedenk aan hen die uitgeschakeld zijn, wilt u ons in elk opzicht gedenken, ook als er moeiten en zorgen in het leven zijn die het vaak zo moeilijk maken om te prijzen en te loven. Heer, het kan toch ook in de meest donkere wegen, als we zicht krijgen op wie u bent. Breng ons op uw tijd nog weer eens bij elkaar, Heere. En hoor ons in ons danken, in ons bidden en aanbidden. Om Jezus wil. Amen. Er wordt nu gecollecteerd, we eindigen straks met 145 vers 4. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Geliefde gemeente, gaat dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en hij geve u zijn vrede. Amen.